Wat een mooi lied was dat net, hè? Wie kende dat al? Dat is best veel, hè? Ook een heleboel niet, hè? Hij is al best oud, van Hillsong. En als ik in de auto zit en een beetje een slecht moment, dan zet ik die op 30. En 30 is het hardst in mijn auto. En dan schreeuw ik, dan schreeuw ik het uit, hè? Never ending, your glory will go beyond all things. Ik vind het zo mooi om soms te zingen. En ik wil vanmorgen spreken over het koninkrijk van priesters. Nou staat dat in de zwarte lettertjes erboven die je niet kan lezen, maar daar gaat het over. En misschien denk je nou al koninkrijk van priesters. Nou, wat een saai onderwerp. Nou, ik ga proberen dat een beetje relevant te maken voor vandaag. En eens te kijken wat we daarmee kunnen. Zullen we eerst bidden? Oh, mooi. Heer, dank u wel dat we met elkaar mogen zingen, u eer mogen brengen, omdat u onze geweldige God bent. Heer, een God die niet ver in de hemel is gebleven, maar heel dichtbij is gekomen. Heer, u hebt uw geest uitgestort en u hebt ons uw gemeente gemaakt, uw lichaam. Heer, en wilt u vanmorgen ons zegenen door uw woord. Heer, als we uw woord open doen, Heer, wilt u ons helpen om het te begrijpen. Wilt u helpen om het ons eigen te maken en te gehoorzamen aan uw woord. Heer, en help ons daarbij door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Nou, de eerste Adventszondag is het vandaag. En wat mooi is het om met elkaar naar kerst toe te leven. De tijd dat de kerstboom misschien aangaat en lichtjes en cadeautjes en... Wie heeft er al een kerstboom in de kamer? Ja, mag eigenlijk niet, hè? Ik had hem vorige week al staan en ik kreeg net een commentaar. Oh, dat mag niet voor Sinterklaas. Nou, ik doe het lekker wel. Ja, dus het is weer gezellig. En het feest van het licht. En ik moest denken bij kerst aan Undercover Boss. Kennen jullie dat? Undercover Boss, een programma op televisie. Undercover Boss. Er komt een directeur van een groot bedrijf, die gaat dan bij zijn werknemers undercover in dienst, soms als stagiair of als nieuwe medewerker. En dan gaat hij net doen of hij een van de medewerkers is en hij legt zijn oor te luisteren bij wat medewerkers willen en wat ze veranderen willen zien in zijn bedrijf. En dus op die manier komt hij naast ze staan en kan hij goed luisteren naar wat ze willen. En aan het eind van het programma is het dan zo dat mogen de mensen naar het hoofdkantoor meestal komen. En dan openbaart deze directeur zichzelf als, ik was helemaal niet die man, die verkleed man, maar ik ben de directeur van dit bedrijf. Dan zie je de verbazing altijd bij de mensen, want die hebben hun hele hart open gegooid naar de directeur en ook allemaal kritisch geweest op het bedrijf. En vaak krijgen ze van de directeur dan allerlei cadeautjes. De een die mag dan gaan studeren voor een jaar. De ander die mag een week naar het Centerpark. Noem maar op. Altijd een hele mooie ontmoetingen die daar komen. En ik dacht, met kerst is eigenlijk... hebben wij Undercover God. Hè? God die naar deze wereld komt. Eén werd van de mensen, één als wij. En zo laat zien dat hij één van ons wil zijn. Hij wil heel dicht bij ons komen. En ik wil vanmorgen met jullie een tekst lezen uit de brief van 1 Petrus. En als je een Bijbel hebt, dan zoek het vast op. 1 Petrus, tweede hoofdstuk. En ik hoop dat we daar iets in gaan ontdekken van de undercover God. En die brief van Petrus die is aan een aantal gemeentes geschreven in Klein-Azië. In een tijd van lijden en verdrukking. En Petrus doet zijn uiterste best om de gemeente te bemoedigen. Om vol te houden in de tijd van verdrukking en lijden. En hij doet dat door te zeggen eigenlijk van wat hun status is. Hoe God hun ziet. Welke status ze voor God hebben. En om vanuit daar te leven. En in het tweede hoofdstuk dan zullen we dat ook zo zien. Dat God dat doet. Dat het Petrus dat doet. En de hoofdstukken daarop, maakt Petrus het heel concreet. Dan zegt hij eigenlijk, vanuit die status mag je in relaties, in relatie met je ouders, in relatie met je werkgever, met je werknemer, mag je dat uitwerken. De status die je hebt bij God. Nou, laten we eens lezen. Vanaf hoofdstuk 2 vers 1. Ontdoen we dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door Gods werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen, die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid, die daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. En kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeuren, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waarin men zich stoot. En ze struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u, en dan komt een tekst waar ik het over heb. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen. Van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. U bent een uitverkoren geslacht, ik lees het nog een keer. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. En daar zit al een beetje kerst al wel in, hè? Zijn wonderbaarlijk licht, hij heeft ons geroepen, wij zijn zijn volk. En daar staan vier dingen in waarin Petrus ons duidt. Hij zegt, jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie en een verworven volk. En die vier dingen die wil ik eens bij langs gaan, nou, daar eens over nadenken. Wat houdt dat nou in? Een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie en een verworven volk. Een uitverkoren geslacht. Ja, wat is dat nou, hè? Een uitverkoren geslacht? Uitgekozen door God om iets bijzonders voor hem te doen. En ik moest denken aan het Sinterklaasfeest. Nou, daar zitten we nou net voor, dus dat komt goed uit, hè? Het Sinterklaasfeest. Soms zie je bij Sinterklaas, bij die intochten, wel eens herauten lopen. Herauten. Wie weet wat dat zijn? Herauten. Aankondigers van iemand die eraan komt. Hè? Met trompetten soms wel, van opbrengers van het goede nieuws. Herauten die voor Sinterklaas aanlopen, eigenlijk van, nou, je komt eraan, Sinterklaas komt eraan. Soms zit er nog een orkest voor, met een heleboel hoenpapa. Maar dan, Sinterklaas komt eraan. Nou, die herauten, die zijn uitgekozen, uitverkoren om dat te gaan doen. En wij zijn uitgekozen door God om zijn herauten te zijn, om de verkondigers te zijn van zijn koninkrijk. Uitverkoren om dat te gaan doen. En nou roept uitverkoren vaak een heleboel vragen en moeilijke discussies op. Van hoe zit dat dan, uitverkoren? Zijn wij dan beter dan de ander? Het is toch oneerlijk? Wat is dat toch allemaal ingewikkeld en moeilijk? En dan gaan we er met elkaar over discussiëren. En dan komt de ene met een mooi antwoord en die zegt, ja, nee, God kiest ons uit. En de ander zegt, nee, God kiest ons wel uit, maar wij moeten ook wat doen. En zomaar zit je in een discussie waar je helemaal niet uitkomt. En ik vind dat zo zonde, want stel je nou toch eens voor dat die heraut die dan de Sinterklaas mag aankondigen, is uitgekozen door het stadsbestuur om dat te mogen doen, dat die s'avonds in zijn bed ligt en denkt, ja, ik ben nou wel uitgekozen, maar joh, dat is toch helemaal niet eerlijk, want waarom mijn buurman niet? Waarom is die niet uitgekozen? Ben ik dan zo'n goede heraut dat ze mij daar nou voor kiezen? En hij denkt van, ja, maar joh, ik kan misschien helemaal niet goed praten, niet goed uitroepen. En misschien heb ik dit jaar wel hele stomme dingen gedaan. En die heraut die denkt bij zichzelf, nou ja, dit is oneerlijk, ik ga maar niet. Dat uitverkoren zijn door het stadsbestuur, joh, dat is niet mijn ding, laat ik het maar niet doen. Het is oneerlijk. En ik denk wel eens zo, zijn wij daar soms mee bezig. Hè? Als God tegen ons zegt, jullie zijn een uitverkoren volk. Dat we dan denken, uitverkoren? Ja, maar dat is niet eerlijk. Ik ben toch helemaal niet bijzonder of speciaal of wat dan ook. En toch zegt Petrus, jullie zijn een uitverkoren volk. En uitverkoren, niet omdat we zulke liefertjes zijn of zulke geweldige mensen. Maar gewoon omdat God van zijn wereld houdt. En hij mensen nodig heeft om zijn herauten te zijn. Dus ik zou jullie willen vragen om er zo eens over na te denken. Om het als een eer te zien. Ik ben volgende week zelf trouwens gevraagd als Sinterklaas op school of voor mijn kinderen. Ze zijn er nou niet meer, dus dan kan ik het wel zeggen. Oh nee, Samuel is er wel, ja. Maar stel je nou nog eens voor dat ik dan zou denken, oh dat is toch niet eerlijk, die andere vaders kunnen dat veel beter. Nee, ik dacht, wat leuk, dat is een eer, ik ga dat gewoon doen. Fijn, en ik denk dat we zo ook, als God zegt, jullie zijn een uitverkoren volk, dat we ons niet te veel moeten gaan blind staren op van uitverkoren, oh hoe zit dat nou, oeh wat ingewikkeld. En dat we gewoon mogen zeggen, Heer wat gaaf, dat u ons heeft uitverkoren, dat u ons hebt uitgekozen om herauten van u te mogen zijn, om verkondigers van de grote daden van God te zijn. Een uitverkoren volk. Geslacht, sorry, uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een koninkrijk van priesters. Nou ja, wat is dat nou weer? Een koninkrijk, ja, dat is waar de koning is, waar de koning de baas is. En voor ons christenen is dat waar Jezus de baas is, waar God de baas is. Daar is het koninkrijk van God. En dit komt niet uit de lucht vallen. Petrus die heeft hier niet zomaar een term gekozen, want deze term die komt al uit het Oude Testament. En wel uit Exodus 19. Exodus 19. En dit is een hoofdstuk dat staat voor het hoofdstuk waar God de wet geeft. En vaak kennen we dat hoofdstuk heel goed. Exodus 20, de wet. En Jan Volker die preekt er al een paar keer uit. Volgens mij heeft hij gezegd dat hij volgende week daar weer mee verder gaat. De wet van God. Maar in het hoofdstuk daarvoor heb ik iets bijzonders ontdekt. En daar staat al namelijk iets over dat priestergeslacht. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. En ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op naar God. En de Heer riep hem vanaf de berg toe, zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. En hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. En nu komt het, een koninkrijk van priesters zul je zijn. Een heilig volk, breng deze woorden aan de Israëlieten over. God nodigt dat volk uit naar de berg Sinaï en dan spreekt hij en dan zegt hij, ik wil jullie God zijn en jullie zullen een koninkrijk van priesters zijn. En dat vind ik heel bijzonder, omdat in de volgende hoofdstukken zie je een ontwikkeling dat niet het hele volk priester gaat worden, maar een apart deel priester wordt. Maar dit is wat God op het oog heeft. En dan vraagt het volk, oh ja, we zullen alles doen wat u zegt. En dan lijkt het net of God teleurgesteld is. Dan komt er een donkere wolk, staat er dan. En Mozes moet weer de berg op. En daarna komt dan de wet. We zullen alles doen wat u zegt. Terwijl God ze heeft uitgenodigd voor een feest. Voor een koninklijke maaltijd. Waar iedereen priester is. Niet alleen een deel. Iedereen. Een koninkrijk van priesters. Iedereen mocht dienaar zijn. En in Exodus 5. Dat wil ik toch ook nog even lezen. Dit zijn voor mij nieuwe ontdekkingen geweest de afgelopen week. Dus ik ben er erg vol van. Dat God hele andere plannen had dan het volk een wet te geven. God wilde dus heel wat anders. In hoofdstuk 5, dat is, dan gaat Mozes en Aaron. Hierna gingen Mozes en Aaron naar de farao en zeiden ze tegen hem: dit zegt de Heer, de God van Israël, laat mijn volk gaan om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren. God wilde een feest vieren met zijn volk. Daarom leidde hij ze uit. Niet om ze naar de woestijn te brengen in allerlei ellende en dan naar het beloofde land. Hij wilde een feest met ze vieren. En hij wilde een koninkrijk van priesters. Hij wilde bij ze wonen. En dat voert eigenlijk helemaal terug naar het paradijs, waar God samen met de mens wil wonen, één met ze wil zijn, een feest, een maaltijd met ze wil hebben. Het koninkrijk van priesters, dat is wat God in eerste instantie bedacht had voor de wereld, voor de mens, voor zijn volk. En hier komt Petrus daarop terug: jullie zijn een koninkrijk van priesters. En daar moet je over nadenken, niet een paar priesters in ons midden, een paar mensen die voorbeden doen, een paar mensen die voor jou de priesterdienst vervullen, die offers brengen of zo. Maar iedereen, iedereen heeft God op het oog als kinderen van hem om priester te zijn in zijn koninkrijk. Koninklijke priesters. En toen de koning 50 jaar was, dat is denk ik 2 jaar geleden zo'n beetje, ik weet eigenlijk niet hoe oud hij nou is. Toen was er een enorm feest en er waren heel veel burgers uitgenodigd om met de koning samen te eten. En ik weet dat omdat een bevriende fotograaf bij ons van de familie, die heeft de foto, groepsfoto mogen maken. Nou, er waren heel veel gasten. Toen mochten ze op de Dam in Amsterdam en toen werd er een megapixel foto gemaakt. Nou ja, door onze bevriende fotograaf. Heel bijzonder. Maar die mensen die mochten allemaal bij de koning aan tafel. En ik geloof dat God heeft dat ook bedacht voor zijn gemeente. Bij de koning aan tafel, samen met de koning een feest vieren. Hij wil bij ons zijn. Hij wil niet de God ver weg zijn. Hij wil heel dichtbij. Heel dichtbij. Een koninkrijk van priesters mogen zijn. Hij wil de koning zijn, de aanwezige in ons midden. En ik vind het zo ongelooflijk bijzonder. Dat God zo verlangt om dicht bij ons te zijn. Een koninkrijk van priesters, daar zit dat zo in. Dat verlangen om dicht bij zijn mensen te willen wonen. Een heilige natie staat er dan. Heilige natie. Heilig betekent apart gezet. Apart gezet van andere volken. En dat zien we eigenlijk ook al een beetje in het uitverkoren. Heilig, apart gezet van de anderen. Maar ook betekent het toegewijd. Toegewijd aan de koning. En kennen jullie die film Narnia? Het verhaal van Narnia, geschreven door C.S. Lewis, waarin 4 kinderen een reis ondernemen in het land Narnia, zo heet het land. Daar komen ze toevallig terecht, omdat ze in de achterkant van een kleerkast tijdens het verstoppertje spelen terecht zijn gekomen. Het is echt een fantasieverhaal, fantastisch verhaal trouwens. En ze komen terecht in het land waar de koningin, de ijskoningin, regeerde. Het sneeuwt daar altijd en het is nooit meer kerstfeest, schrijft Lewis dan. Een vreselijk land, maar met heel veel verleiding. Want het land is namelijk niet van de ijskoningin, het land is eigenlijk van Aslan. En Aslan is de leeuw. En Aslan is een goede leeuw. De leeuw, de koning van dat land. En Aslan die nodigt die 4 kinderen uit om met hem te strijden, om de koningin weg te jagen. Om aan te kondigen dat hij weer terugkomt om het land te regeren. En zo worden ze gebruikt in de strijd van Aslan om het land weer van hem te maken. En ik dacht eraan toen ik dacht, een heilige natie. Ook wij zijn door God apart gezet om te strijden tegen het kwaad. Om de bezetter van deze wereld weg te jagen. Om te verkondigen, Aslan komt er weer aan. De goede God, hij is onderweg. Hij is de koning eigenlijk van deze planeet, van deze mensen. De heilige natie. Je zou die film eens moeten kijken trouwens. Als je dat nog niet gedaan hebt. Prachtige film. En volgens mij is die zelfs op Netflix. Voor veel mensen toegankelijk. Er zit nog een klein dingetje in. Daar wil ik ook nog even over vertellen. De kerstman komt ook in de film voor. En ik weet dat veel mensen hier de moeite hebben met de kerstman. De heidense kerstman. Dat kan toch allemaal niet. Maar in Narnia is de kerstman een boodschapper van Aslan. Een medewerker van God, zeg maar. En die zorgt voor de gaven, voor de cadeautjes. En die kondigt ook aan dat Aslan eraan komt. en dat er weer kerstfeesten gevierd gaat worden als Aslan komt. Nou ja, waar het precies voor staat weet ik niet, maar ik dacht wel, het is wel heel mooi, een gekerstende kerstman. Hè? En ik vind dat wel mooi creatief van C.S. Lewis, hoe hij heidense beelden verwerkt in het verhaal over God. En ik wil mezelf daar ook in uitdagen, jullie ook, om daar eens over na te denken. Als je heidense beelden tegenkomt in dat kerstfeest wat straks gaat komen, nou, en dat zit er vol mee, om gewoon die beelden te gaan kerstenen. Probeer ze eens om te zetten naar iets positiefs in Gods verhaal. Dat is een uitdaging. En dan wil ik van jullie wel eens horen welke beelden er voorbij gaan komen. En nou heb ik het al weggegeven. Dus die kerstman, hartstikke heidens. Maar in Aslan is het dus een symbool voor iets moois. Een heilige natie zijn we. Apart gezet, toegewijd aan de koning. En dat zie je ook, die vier kinderen die zijn enorm toegewijd. Ze krijgen cadeautjes, de een krijgt een zwaard, de ander krijgt een flesje met genezingszalf. Weer een andere pijlenboog. Echt, nou, prachtig hoe ze allerlei gaven krijgen om mee te strijden om die ijskoningin weg te krijgen. Nou, een heilige natie. Dat zijn wij voor onze God. En een verworven volk. Een volk door God verworven. Hij heeft ons gekocht. Hij heeft zich ons eigen gemaakt. Eens waren we niet van hem, staat er in onze tekst. En nu wel. Hij heeft ons gekocht. En ik moest denken aan Oskar Schindler. De linker is de echte Oskar Schindler. De rechter, zo kennen veel mensen hem uit Schindler's List. De film Schindler's List. Hè? En Oskar Schindler, die deed zijn uiterste best om Joden vrij te kopen van de Duitsers, zodat ze niet naar de concentratiekampen hoefde. En hij had een fabriek. En daar kocht hij, als het ware, van de Duitsers de Joden, zodat ze niet weg hoefden. Hij kocht ze, zeg maar, vrij. Van de slavernij, van de dood eigenlijk. Een hele bijzondere man die een volk kocht. En zo heeft Jezus dat ook gedaan. Jezus heeft ons gekocht, ons verworven tot zijn volk. Hij heeft, staat er, zijn bloed gegeven, zijn leven gegeven voor ons. Om ons vrij te kopen. Eens waren we in de duisternis, niet bij God. Maar Jezus heeft ervoor gezorgd dat door zijn leven te geven, wij zijn gekochte volk zijn. Hij heeft alles gegeven om ons bij God de Vader te krijgen. En hoe bijzonder is dat? God wil zich zo graag, wil ons graag dicht bij zich hebben. En hij heeft het voor elkaar gekregen door zijn leven te geven. Door God compleet te gehoorzamen naar het kruis. En zo de eerstgeborene te worden van het volk, van ons. Een verworven volk. Mooi, hè? Vier beelden die hij zo gebruikt om ons duidelijk te maken dat God heel dicht bij ons wil komen. Een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een verworven volk. Een uitverkoren geslacht. Super bijzonder. God wil heel dicht bij ons komen. Hebben jullie wel eens gehoord van de Handshake Challenge? Jullie doen niet mee, want ik heb het jullie al verteld. De Handshake Challenge. Er is op internet een Handshake Challenge. En die houdt in dat de vraag, hoeveel handshakes ben jij vandaan bij een beroemd persoon? Dus hoeveel mensen zitten tussen jou en een beroemd persoon willekeurig op deze wereld? En daar hebben ze hele ranglijsten mee gemaakt. Dat je bijvoorbeeld 5 handshakes bij Obama vandaan bent of zo. En daar krijg je heel veel punten voor. En iemand anders, die 6, die staat dan iets minder in de ranglijst. Maar ja, als je een heleboel mensen, bekende mensen kent, dan kom je steeds hoger in die ranglijst terecht. Dus wie staat het dichtst bij Willem-Alexander? Wie heeft 4 handshakes bij Willem-Alexander vandaan? Wie weet dat? Dus dan ken je iemand die iemand kent, die iemand kent, die Willem-Alexander wel eens een hand heeft gegeven. Ja. 4 handshakes, ja? 4. 2 handshakes. Jij hebt Mark Rutte een hand gegeven. Oké, dan moet ik jou even een hand geven. En de paus. Wow. Nou, dan stijg je dus, en straks even wel even René een hand geven, want dan stijg je enorm in de handshake challenge. Ja, Marcia?
Willem-Alexander.
Jij wil hem Alexander zelf een hand geven?
Nee, 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 zijn zus zit ertussen.
Oh ja, ook twee. Oké, okay, mooi.
En nog iemand, ja?
Kennen we niet, maar maakt niet uit. Voor de... Wauw. Oké. Okay. Enzo Knol. Wie? Ja, is het nog... Ja, dit is echt een beroemdheid, René zelf al, hè? Nee, ja, ja, tuurlijk. Ja, want ja, Mark Rutte. Zo. Echt nog maar. Ik heb dus René een hand gegeven. Dus, en Enzo Knol. Wie kent Enzo Knol? Ja, 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 ja. Enzo Knol is een hele bekende YouTuber. Heel veel volgers op YouTube. En hoeveel handshakes bij Enzo Knol vandaan? Wie komt er dichtstbij? Ja? Hoeveel? 1! Zo. Wauw. Handshake challenge. Nou... God wil super dicht bij ons komen. 1 handshake bij ons vandaan. 1 handshake bij ons vandaan. Dat is wat zijn plan was. Dat is zijn verlangen. En het volk, die wil er eigenlijk niet aan. En dan komt Mozes met de wet en de priesterdienst. En dan zitten er opeens 2 handshakes tussen. Hè? Mozes en de priesters. 2 handshakes tussen God en het volk. Want het volk wil God helemaal niet zo dichtbij. En God doet eigenlijk de hele Bijbel door, zijn best, om dichterbij te komen. Om uit te reiken. En de plaat van die in de Sixtijnse kapel hangt, deze, die uitgestrekte arm van God, hè, die komt zo van rechts het beeld binnen, volledig uitgestrekt. En de mens, hij raakt hem net niet aan, als je helemaal inzoomt, raakt hij hem net niet aan. Maar de mens hoeft alleen maar ietsje verder uit te reiken, want hij is net zijn arm zo een beetje gebogen nog, hè. Net niet helemaal. De mens is toch net een beetje teruggetrokken. En God verlangt er zo naar om 1 handshake bij ons vandaan te zijn. Maar dat lukt niet. Want Mozes komt ertussen. De priesterdienst komt ertussen. 2 handshakes bij God vandaan. Totdat Jezus komt. Jezus die met zijn bloed ervoor zorgt dat God weer super dichtbij kan komen. En ik heb vorige week het over het voorhangsel gehad. Dat door midden scheurde. Toen Jezus aan het kruis hing en dood ging. De mens mocht bij God binnenwandelen. 1 handshake bij hem vandaan. Jezus heeft het hersteld. Zo dichtbij wil God komen. En dan is het met handelingen, de uitstorting van de Heilige Geest wordt nog gekker. 0 handshakes. Want God stort namelijk zijn geest uit in de gemeente, in de mensen. Hij komt super dichtbij, hij komt zelfs in ons. God wil... in ons wonen, bij ons wonen, tussen ons wonen. God wil zo dichtbij komen. 0 handshakes bij ons vandaan. Zo is onze God. En wat is het goed om dat te beseffen. Dat hij zo dichtbij wil komen. En wij als mensen daar maar moeilijk soms aan kunnen. Hè? Het liefst plaatsen we nog iemand tussen God en ons in. Misschien een boek, of een priester, een voorganger, iemand die je hoog hebt zitten, die heel goed kan spreken over God of zo. Dat je denkt, nou, laat ik die er maar tussen zetten, die kan wel iets vertellen over God. Maar God zelf direct tot mij spreken, of God die direct in mijn binnenste woont, dat is toch heel bijzonder. Dat God in ons wil wonen. Dat Hij de koning van ons hart is. En dat wij zijn priesters mogen zijn, een geslacht van priesters door hem gekocht. En in het verhaal zitten voor mij 3 vragen. De eerste is, mag God echt de koning zijn van je hart? In hoeverre mag hij de controle over jouw leven hebben? Mag hij jouw heer zijn? Bij jou aan tafel zitten, in jouw hart komen? In hoeverre mag hij de koning zijn? En die andere vraag is, in hoeverre wil jij zijn priester zijn? Jullie zijn een koninkrijk van priesters. En misschien denk je van, nou, ik wil dat helemaal niet zijn, een priester. Want dan moet ik aan het werk en dan moet ik dingen doen voor God. En dat is allemaal veel te ingewikkeld. Maar hij zegt, jullie zijn het. Dus de vraag is misschien niet in zoverre van hoeveel weet je dat zijn. Maar in hoeverre gaan we ons daarna gedragen. He, wij zijn een koninkrijk van priesters. Wij zijn gekocht door de koning en wij mogen priesterdienst gaan doen. En wat is dat dan in deze moderne tijd? Heb ik over nagedacht. Ik denk, ja, wat is nou een priester? He, die hoeft geen offers meer te brengen, want dat heeft Jezus gedaan. Hij hoeft niet meer te offeren, te verzoening te brengen tussen allerlei mensen. Niet meer in de tempel te werken. Dus wat is het dan in deze tijd? En ik dacht, misschien is verbinder wel een mooi woord voor een priester in deze tijd. Een verbinder tussen God en mensen. Een verbinder die vrede uitroept tussen God en mensen en die daar als het ware een verbindende schakel wil zijn. Tussen mensen hier in de gemeente, maar misschien nog wel veel meer voor de mensen buiten de gemeente. De mensen die God op het oog heeft om bij die gemeente te voegen. En dan mogen we geestelijke offers brengen, stond net ook in onze tekst. Geestelijke offers. Ja, wat zijn dat nou weer, hè? Ik denk, dingen die je doet voor God. Je leven geven, je tijd, je geld, je energie. Tijd vrijmaken. Alles wat je doet in het teken voor de glorie van God. Voor zijn naam. Toegewijd aan hem. Is een geestelijk offer, denk ik. En die mogen we brengen. Als we priesters zijn. Verbinders voor de koning. In hoeverre wil je daarna gedragen? Die vraag leg ik maar in je midden neer. Van hoe verre wil je daar antwoord aan geven? En de laatste vraag die me eruit naar voren kwam, dat is het woordje schap. Een koninklijk priesterschap. We zijn een groep. We zijn samen geroepen. En soms zou je willen dat je alleen geroepen was, want het is allemaal veel makkelijker. Soms denken we dat ook, hè, dat vinden we wel fijn, als we individueel geroepen zijn. Oh, God houdt zoveel van mij en hij heeft me zo lief en fijn, oh wat mooi. Maar bedenk dan dat je samen geroepen bent. We zitten samen bij God op schoot. We zitten samen aan zijn tafel, samen aan tafel bij de koning. We vieren samen dat feest. God heeft gewild dat we samen aan zijn tafel komen. En dat is goed om te bedenken. Dat je niet alleen geroepen bent, dat je niet alleen gekocht bent, niet alleen heilig bent, maar dat we dat allemaal zijn. Samen bij de koning aan tafel om de grote daden te verkondigen van God. Eens niet zijn volk, in de duisternis ronddolend, geroepen tot zijn wonderbaarlijk licht. En dat gaan we vieren met kerst. In dat advent gaan we daar zo naartoe bewegen. Immanuel, God met ons. Hij wil met ons zijn. En willen wij daaraan beantwoorden? Mag hij de koning zijn? Wil jij een priester zijn, een verbinder in deze wereld? En willen we wel samen dat doen? Willen we samen een groep zijn waarin God onze koning is. En we een feest met hem vieren. Een feest tot de eer en glorie van hem. Amen. Zullen we bidden? Heer God, dank u wel voor zo'n prachtige brief van Petrus, waarin hij ons zo wil bemoedigen. Dat u een God bent die dichtbij is gekomen. Heel dichtbij. Nul handshakes. Heer, u bent in ons gaan wonen en u hebt ons gekocht met uw bloed. U hebt ons voorbestemd om de grote daden van u te verkondigen, om uw kinderen te zijn, om uw volk te zijn. En Heer, wilt u ons helpen om dat te begrijpen, om daar in ons leven ruimte voor te maken, om handen en voeten aan te geven. Wilt u ons vullen met uw geest, om ons zo een koninklijk priesterschap te maken, Heer, die toegewijd is aan u, toegewijd is om die grote daden van u te verkondigen. Op welke manier dan ook. Dank u wel, Heer, dat u in ons midden bent. Immanuel, God met ons. Amen.